Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving. Waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Yes, woehoe. Welkom bij de 6e aflevering alweer, dames. Van Ladies of Loss doen dood gewoon. Ik heb best wel wat reacties gehad op de vorige, op de spagaat van de werkgever.
Zeker.
Echt leuke dingen gehoord. Wij willen natuurlijk werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden als ze te maken krijgen met een chronische ziekte of verlies. Deze thema's doodgewoon maken om erover te praten en te wennen aan ongemakkelijk en pijnlijk. Dat dus is wat we doen.
Zeker.
Nou, vandaag gaan we het hebben over reïntegreren na een chronische ziekte. Iets wat mijn dagelijks werk eigenlijk wel is, kan je wel zeggen. Nou, en denk dan bijvoorbeeld aan kanker, maar ook long-covid of depressie of een andere impactvolle diagnose natuurlijk. Dit zijn diagnoses die een langdurige behandeling met zich meebrengen, waardoor je niet 1, 2, 3 herstelt en weer terug op het werk bent. En bovendien krijgen deze mensen dan ook nog eens te maken met de zoektocht, hè, van ja, wat wil ik nou eigenlijk nog? En wat kan mijn lichaam dan nog? Dus ze worden lang niet altijd meer helemaal de oude. En dit kan je niet zien, maar ik ben nu de quote
ja, dat zijn
erbij aan
het
doen.
Ik heb het echt gezien dat je deed.
Jij hebt het gezien, ja, goed zo. Het is echt wel een zoektocht voor degene die ziek is geweest. Maar het vraagt ook veel van de werkgever om de werknemer hierin goed te begeleiden. Degene die ziek is, krijgt ook vaak te maken met verwachtingen en oordelen. En die zijn vaak nog gebaseerd op de oude ik en soms dus gewoon totaal niet meer reëel. Maar ik zie gewoon veel mensen die dan eigenlijk zich afvragen van ja, wie is die nieuwe ik dan? En dat is dan heel vaak nog lang niet zo heel erg duidelijk. Dus mensen kunnen hier enorm in vastlopen. Het is echt een ontzettend live event. En een voorbeeld van een rouwproces. En ik denk dat dat ook heel vaak niet zo wordt gezien, inderdaad. Een rouw is namelijk veel breder dan alleen de dood.
Ja.
Het is wel eentje, zo'n linkje van als we zeggen rouw, dan denk je wel over de dood. Maar een veranderd lichaam of een veranderd toekomstbeeld of financiële onzekerheid of een andere rol in je relatie zijn allemaal voorbeelden van verlies. En al deze voorbeelden, daar krijg je eigenlijk mee te maken als je chronisch ziek blijkt te zijn. Dus je hebt eigenlijk een heleboel verschillende verliezen te verwerken. Ja, en dan ook nog eens dat werk wat je weer op moet pakken. Dus samengevat.
De nieuwe ik.
De nieuwe ik in de maak.
Uit de praktijk.
Ja, Angela, jij hebt veel ervaring met teams. Hoor jij wel eens wat terug op dit vlak van werkgevers of leidinggevenden over reïntegratie?
Nou, ik denk dat we het in de vorige podcast daar ook al een beetje over hebben gehad. Hè, bij die spagaat van een werkgever. Maar soms zie je wel eens een beetje onrust in teams. Van wat mag ik nou van mijn collega verwachten? Waar mag ik nou naar vragen? Maar ik denk dat ik het vooral hoor in individuele coaching. Dat ze in dat rouwproces zitten en dat ze het zichzelf nog niet helemaal gunnen of beseffen dat de oude ik niet meer terugkomt.
Mm-hmm.
Een enorme worsteling. Ik had een leven en daar was ik blij mee of misschien wel niet. Maar ik wist in ieder geval wie ik was. En nu heb ik ofwel kanker overwonnen. Laten we dat hopen dat er heel veel mensen zich daarin herkennen. Maar of je zit er nog in en je hebt te maken met een diagnose waarvan je niet weet bijvoorbeeld hoe dat eruit gaat zien.
Hoe dat verloop gaat zijn.
Ja, en vanuit mijn neuroscience achtergrond, dat is echt killing voor mensen.
Ja.
Dat ze het niet weten hoe je toekomst eruit ziet. Want misschien is er dan wel de nieuwe ik in de maak is dan elke dag of elke week of elke half jaar. Moet je wel weer misschien wel door zo'n wasstraat.
Mm-hmm, mm-hmm, precies.
Hoe zie jij dat, Eva?
Ja. Ik moest een beetje aan mezelf denken. Ik kan daar ook heel slecht tegen als ik niet weet hoe de komende week gaat zijn of komende maand. Kan ik dit aan? Ga ik dan een goede dag hebben of een goede week of een mindere dag of een mindere week? Dus steeds dat niet weten hoe je gaat zijn op de korte, lange termijn. Is heel frustrerend. Ik word er heel een soort van autistisch van, heb ik het idee. Ik
wil wat ga je dan doen?
Nou ja, gewoon.
Hoe ziet dat eruit?
Ik wil graag dan in ieder geval een plan. Als dat een pad is wat je dan moet belopen.
Ja. Ja.
Dat als iemand
Hou
me
vast.
Kan vertellen van over 3 maanden ziet het er zo uit. Dan weet ik tenminste waar ik naartoe aan het lopen ben. Maar als dat allemaal zo onduidelijk is, dat is heel frustrerend en vermoeiend. Ja.
Ja.
Ja, dat is wat het brein doet. Hè? Dus ik heb ooit een uitspraak gehoord, was wel een hele mooie. Liever de bekende ellende dan het onbekende geluk.
Ja, dat vind ik dat is een mooie samenvatting.
Is een mooie, hè?
Ja, dat is echt prachtig.
Maar dat is het. Dat brein wil gewoon weten waar we aan toe zijn en hoe het eruit gaat zien of nu. En als dat er niet is, dan
trekken we slecht.
Nou, ja. Ik denk dat we dat allemaal op grote schaal, tenminste als je wat ouder bent dan 2... nou, misschien 4, in de coronatijd hebben ervaren.
Hmm,
en dan had je weer zo'n hoe heet, wat deed Rutte? Wat
lockdown.
Lockdown. Maar toespraak met
toespraak
Irma.
Met wel grappig dat we Irma eerder noemen dan...
hoe heette dat ook alweer?
En de Jong. Ja, die deden dat echt elke week bijna.
Ja.
En ik weet nog wel dat het daar in coaching dan over had. En dat mensen er helemaal van in paniek raakten. En het gewoon niet weten wat we eigenlijk hier benoemen.
Maar dat is eigenlijk exact hetzelfde inderdaad.
Ja.
Je weet niet... En om bijvoorbeeld kanker dan te nemen. Je weet niet of je het gaat overleven. Je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niet hoe de behandelingen gaan vallen.
En of je blijvende bijwerkingen hebt.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat is misschien wel een beetje een soort... Wij onschuldigen nogal eens mensen.
Ja.
Maar ik denk dat het hier ook geldt.
Ja, zeker.
Zeker.
Het is helemaal niet gek dat je daar moeite mee hebt.
Ja, en dat het energie kost.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, en dat je, dan krijg je er dus ook nog eens je collega's overheen... Die van alles verwachten en denken of gaan invullen. En dan wordt het nog een misschien wel wat grotere worsteling. Ook omdat je wel weet, en daar hebben we natuurlijk de vorige keer ook al over gehad... Hè, er zijn ook gewoon verplichtingen vanuit de wet, hè, wet poortwachter... om weer te gaan reïntegreren en weer aan het werk te gaan. Opmerkingen die je krijgt van misschien moet jij je maar gewoon eens over die vermoeidheid heen zetten.
Of, oh echt, zeggen ze dat?
Ja, die hoor ik echt regelmatig, ja.
Oh.
Of dat ze bij terugkomst gelijk alles weer overgedragen krijgen. Want die collega is blij dat hij er eindelijk vanaf is... dat hij al maanden dat werk kan moeten doen van jou.
Ook begrijpelijk.
Dus het is een kwestie die ook weer in dit geval ook de werkgever raakt. Daar willen we natuurlijk ook al bij stilstaan.
Ja, en ik kan me voorstellen, kijk, op het moment dat jij natuurlijk zelf door zo'n proces heen gaat, dan maak je zoveel mee. Maar dat dag bij dag, dus je weet, bent er helemaal doorheen gegaan en je dierbaren om je heen ook. Maar je collega's, ja, die horen vaak niet de details.
Nee.
En ja, dus die als je terugkomt, dan zien ze jou van, oh leuk, je bent er
ze
weer.
Ze is er weer, of hij is er weer.
Oh, en wat het fijn dat je, dat je, als het in het geval van je schoon zijn, want ja, dat is het altijd maar weer voor nu, hè, dat is altijd weer een risico. Dat ze dan denken, oh nu ben jij er gewoon weer.
Klaar.
Dus ik behandel jou zoals ik jou voorheen ook behandelde. En ik zie je zoals ik je voorheen ook zie. Maar daarvan zeg jij altijd tegen ons, Sandrine, nou, dat kan niet. Je oude ik is weg.
Ja. Nee, ja, dat hele, en dat is denk ik iets waar heel veel mensen zich in vergissen. Het echte herstel en de verwerking begint pas nadat, eigenlijk dat vrijwel altijd nadat dat hele behandelingstraject is afgelopen. Dan pas weet je een beetje, oké, dit is dan dus blijkbaar nu mijn lijf en mijn fysieke gesteldheid. Maar wat wil ik dan eigenlijk nog? Wil ik nog wat terug naar dat werk?
Sandrine, is het dus eigenlijk dat je zegt, je hebt het fysieke herstel en dan daarna komt het emotionele deel?
Ja. Ja, dat gaat bijna altijd na elkaar.
Ja.
Ja.
Ja, en,
wat ik zie dan althans bij
en
mij
ik hoor dat niet alleen bij degene die dat heeft, maar ook van de partners en de kinderen.
Ja. Ja.
En bijvoorbeeld kinderen die dan bijvoorbeeld altijd bang zijn dat hun vader of hun moeder weer ziek wordt.
Ja.
Of dat ze daar een angst ontwikkelen of misschien wel een of andere... Ja, stoornis. Dus, en voor die partner is het ook pittig. Want die denkt echt, ja, mag ik nou weer mijn eigen leven gaan leiden?
Ja.
Hoeveel heb je mij dan nog nodig?
Ja.
Ja.
Of ouders, kinderen die ziek zijn geweest. Die dan, en het kind is weer beter. En dat dan een soort van emotionele klap komt bij de ouders. Van, jee, wat hebben we allemaal?
Ja, want wat is jouw ervaring daarin? Want het zijn natuurlijk gewoon allemaal voorbeelden van rouwprocessen.
Ja, nou ja, ik merk als ik de familie spreek waarmee ik... mag werken en die spreek ik dan achteraf ook. Dus hè, een aantal weken na de uitvaart en soms nog een aantal keer. Ik merk dat het echt maatwerk is. Dus zelfs binnen hetzelfde gezin is de behoefte van iedereen anders. Dus dan kan de ene behoefte hebben om juist weer lekker aan het werk te gaan. En geef mij maar gewoon een berg met werk en ik ga lekker aan de slag. Want het houdt me bezig en op die manier voel ik me lekker. En de ander zegt, nou, ik weet niet eens of ik dit werk nog wel wil doen.
Ja.
Ik heb in ieder geval er nu geen zin in. En ik zit er heel anders in energie.
Ja.
Dus het is voor iedereen anders. Dus dat maakt ook weer dat het echt maatwerk is. Je kan niet datzelfde jasje bij iedereen aantrekken.
Nee, nee.
Dat is denk ik wel bijna elke podcast dat we dat wel zeggen, dat het altijd maatwerk is. Ja. Maar dat maakt het misschien ook wel zo ingewikkeld. En, en toch nog even terug op die nieuwe ik. Sandrine, lukt het mensen om dan hun nieuwe ik te vinden? Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, hoe doe je dat dan?
Nou, wat ik wel best wel regelmatig zie, is dat mensen soms ook wel aanvoelen van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet meer terug naar dit werk. Maar ja, als ik nu al op zoek ga naar een andere baan, maar ik zit nog in de ziektewet, en dan lopen ze daar helemaal in vast.
Oh ja.
Dus ze proberen het dan echt op te knippen van oké, dit is nu je fysieke gesteldheid. Je moet je energiebalans gaan opbouwen en eerst dat stuk pakken. En dan gaan we daarna kijken van oké, wat past er bij je, kwaliteiten? Wat vind je leuk om te doen? Wat geeft je energie? En dan haal ik vaak op een later moment ook een stukje waardegericht handelen erin. Kennen jullie dat?
Nee,
vertel. Ja, ik heb er wel een idee bij, maar...
Ja, dat is grappig genoeg wat vaak wel houvast geeft. Dat mensen helemaal, als alle zekerheid die je had en zorgeloosheid, alles is verdwenen. Dat je gaat kijken van, wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor mij? Mm. En dat is vaak wat in privé als ook in werk belangrijk is. Ja. En als je die waarde kent, dan kan je gaan kijken hoe... dit is wat ik belangrijk vind, maar komen die eigenlijk wel terug in mijn leven, in mijn werk en in mijn relaties en in mijn privé? En kan je dan dingen gaan bedenken om te doen om die waarde weer meer in je leven te brengen? Dus als samenwerking heel belangrijk is, maar iemand was ondernemer, dan is het misschien juist wel prettig om nu iets te zoeken waar wat meer houvast is met wat collega's meer om je heen bijvoorbeeld.
Ja, als je heel erg samenwerkt of zo,
ja.
Bijvoorbeeld als dat je waarde is.
Als dat je waarde is, precies. Ja.
Ja, dat is wel een mooie houvast. Dus je hebt eigenlijk altijd je kompas bij je, ongeacht wat er in je leven gebeurt. Is dat een beetje wat je bedoelt ook?
Ja, dat zou mooi zijn. Het zou helemaal mooi zijn als iedereen dat van zichzelf weet. En dat nog een soort van houvast biedt op het moment dat je weer met een tegenslag te maken krijgt. Maar heel vaak hebben mensen daar nog niet zo over nagedacht. Of het leven is zo gegaan zoals het ging en niet zo bewust keuzes gemaakt. En ik ben op dat werk beland.
Maar zie je daar nou verschil in generatie? Want ik werk best wel veel met jongeren. Mm-hmm. En ik heb het idee dat die daar al veel eerder mee zijn begonnen. Of veel verder in zijn.
Dan de babyboomers die gewoon het leven zijn gaan leven zoals
en moesten leven, werd. Want die hadden ouders die uit de oorlog kwamen.
Precies.
Dus die hadden misschien die luxe ook niet zo. Of hadden daar geen voorbeeld in.
Punt.
Maar wat denk je? Zie je dat anders?
Ja, zie ik wel verschil in. Ja, daar zie je echt wel een shift in de vijftigers die waarin het leven misschien soms hen wat meer overkwam.
Ja.
En de jongere generatie die al bedacht heeft, ik ga eerst reizen, want dan werk ik ook nog mijn hele leven. En dan
die zijn veel meer purpose gedreven.
Ja. Ja.
En van een werk moet nuttig zijn of bijdragen bij mijn gevoel van nut.
En die gebruiken daar ook, die hebben er veel meer woorden voor dat soort gevoelens en behoeftes. Oh. En ik denk de ouderen die hebben dat nooit zo verwoord. Dus dan is het ook moeilijker om van jezelf te weten hoe je erin zit, denk ik.
En denk ik voor de omstanders, om te begrijpen waar je doorheen gaat.
Ja.
Dus als je dit uit kan leggen. Want dat doet me denken aan een interview die volgens mij, ik heb hem in mijn eentje gedaan, denk ik toen. Met een vrouw die kanker had en ze is gelukkig nu schoon. Die heeft al die tijd haar collega's een update gestuurd.
Mm-hmm.
En toen zij terugkwam op werk, er was nog best wel wat gedoe met HR. En de formele kant ervan, maar van haar collega's, die hebben dat een soort van meebeleefd.
Ja, ze heeft ze meegenomen.
Mooi. Ja, en we kwamen al pratende tot de conclusie samen van dat is best wel, als je daar ruimte voor hebt en zin in hebt en je hebt zo'n contact met je collega's, want wordt zeggen had je al, niet iedereen heeft het leuk. Maar dat heeft al heel erg geholpen bij haar terugkomst.
Ja, dan begrijpen ze je toch wat beter.
Ja.
Omdat je ze in die periode mee hebt genomen aan de hand.
Ja, en je hebt zelf regie gehad op wat er gedeeld is.
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja, en daar kun je dan zelf in kiezen. Juist, want je zegt dat nu, want hoezo is dat belangrijk eigenlijk?
Dat is eigenlijk gewoon weer terug te voeren naar je zenuwstelsel. Dus als wij als mens hebben gewoon heel erg behoefte aan zekerheid en duidelijkheid en hoe de toekomst eruit gaat zien. En dus op het moment dat er iets gebeurt waarbij we die tussen haakjes ook weer controle verliezen, dan gaat ons overlevingsmechanisme gaat ook gewoon op standje alarm. Ja. Dus alles waarin je, dat gaf je net ook al aan, waarin we keuzes hebben En we dus kunnen kiezen, ook al zijn het maar hele simpele... Dat is hetzelfde wat we doen met kleuters, toch?
Ja.
Dan zeggen we ook, oké, we hebben, je kan A doen en je kan B doen.
Wil je de roze beker of de blauwe beker?
Precies,
vandaag?
Maar we hebben hem wel gekaderd. Nou, ja. Dat is eigenlijk wat we als volwassenen ook nog steeds gewoon kunnen gebruiken.
Ja, en juist als je wereld op zijn kop staat... lijkt het wat je zegt alsof je daar meer behoefte aan hebt.
Ja, regie.
Ja.
En structuur, die voeg je jullie volgens mij toe.
Ja, nou ja, dus dat je weet waar je uit kan kiezen. Je weet, de randvoorwaarden zijn duidelijk. Dan heb je toch nog een beetje ergens ja, grip. En ik denk dat dat...
Ja, en dat doet me ook denken aan dat mensen geneigd zijn om te ver te denken. Dus dan zoeken ze grip voor de komende jaren. En ik denk dat als je in zo'n fase zit waarin je lijf gewoon nog aan het laten zien is... en aan het herstellen is van wie ben je dan nu... dat je een piketpaaltje moet slaan zo kort mogelijk.
Kleine stapjes.
Ja, op basis van de informatie die ik nu heb... kan ik deze week of vandaag of dit uur kan ik dit. En daarna ga ik weer opnieuw kijken.
Ja.
Dus ik denk dat we veel te veel denken van het leven is maakbaar... en ik wil een plan voor de komende 15 jaar.
Ja, maar die behoefte is heel menselijk.
Die zit er wel.
Ja, dat is logisch. Ja.
Luisteraarsvraag.
Ja, we hebben weer een mooie gekregen. Dit keer van een leidinggevende. Die schrijft... Een van mijn medewerkers is gelukkig nu kankervrij... na een hele zware periode van behandelingen. Hij is weer op kantoor en ik zie dat hij ervan geniet. De arbo-arts kijkt mee en heeft advies gegeven... om het rustig op te bouwen. Nu zie ik dat hij vanuit huis regelmatig inlogt op tijden dat hij niet meer zou werken. Hij reageert op mails en blijft langer dan dat de arboarts heeft geadviseerd. Ik ben nu bang dat hij te hard wil en straks opnieuw uitvalt. En ik wil hem ook niet het idee geven dat ik hem betuttel of dat hij niet welkom is. Hoe maak ik dit bespreekbaar zonder hem een naar gevoel te geven?
Nou... Eigenlijk wat mij opvalt aan de manier waarop deze vraag is opgesteld... dat blijkt eruit dat de leidinggevende het misschien al wel heel goed doet.
Ja, al heel sensitief.
Ja, je bent sensitief. Je bent ervan bewust over hoe het zou kunnen overkomen. Dus ik denk niet dat je het heel snel fout kan doen. Dus dat als eerste. Want het feit dat je deze vraag stelt... geeft al aan dat je betrokken bent en dat je ziet wat er gebeurt. Ik denk wel dat je zorg terecht zou kunnen zijn. Ik weet niet helemaal zeker of je het als leidinggevende kan voorkomen... Want soms hebben mensen het toch nodig om eerst te hard te gaan en weer een terugval te ervaren. Ondanks dat je dat als werkgever misschien helemaal niet wil. Niet voor de mens, maar ook niet als omstanders überhaupt van mens tot mens. En ik denk dat je het gewoon moet zeggen zoals je het nu opschrijft.
Ja.
Maar ik zie dat je inlogt en tegelijkertijd is er een advies. Dus ik hou heel erg van de taal van en.
Ja.
Dus en, ik zie dit en je bent natuurlijk van harte welkom. Ja. Wat denk jij, Sandrine?
Ja, ik vind het prachtig. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als waar we het volgens mij ook al eerder over gehad hebben. Van jezelf ondertitelen. Dus, en dat past ook wel mooi in dit kader. Van goh, ik voel me vandaag zo shit. En ik ben, zoals ik vanmorgen, echt een pestochtend. Alles ging mis in huis. Ja, dat ik gewoon even noem als ik even oppik. Nou, ik heb echt een pokkenochtend gehad, dus ik ben wat kortig.
Ja.
Weet je, dit is mijn ondertiteling. Dit is dus waarom je misschien denkt, mag allemaal wel wat vriendelijk, Sandrine, wat zit je nou te klagen?
En dat valt mee nog.
Ja, gelukkig. Ja, oh, dat
we komen er lekker doorheen,
dat
wel in deze podcast.
Oh, dat is fijn. Nee, maar hoe makkelijk kan het zijn als je even uitlegt waarom je gedrag zo is als het op dat moment is?
Ja, en dus
voor die ander.
Dus die werkgever, die leidinggevende, ik denk dat hij het echt wel goed aanvoelt.
Denk ik ook.
Ja. Dus Angela, eigenlijk samengevat, jouw advies is... Ga dat gesprek aan en geef aan de dingen waar jij aan denkt, linksom en rechtsom.
Ja, en misschien nog één toevoeging. Ja, vanuit NN, ja. En misschien nog, je zou het kunnen vragen, wil je dat ik je helpen begrenzen? Of wil je het even voor jezelf nog uitzoeken? Ja. Maar weet in ieder geval dat ik er klaar voor sta op het moment dat jij dat van mij zou vragen.
Dus ook weer keuzes voorleggen, waardoor iemand dus weer een keuze kan maken. Ja.
En dan, dan laat je de regie bij hem.
De gouden tip.
Ja, nog even de gouden tip na die mooie tips van Angela. Die hebben we opgedeeld in drieën. Ja, ze is blij met dit compliment. Oh, ze zit te glunderen. We hebben de gouden tips opgesplitst in drie. Als eerste de tip voor de werknemer. Vraag jezelf af wanneer je in dat reïntegratietraject zit. In die periode van opbouwen. Als ik hier mijn tijd aan besteed, hou ik dan genoeg ruimte en energie over voor de dingen die er voor mij echt toe doen. Dus op het moment dat je daar naartoe gaat, dat helpt je de boel scherp te krijgen. Voor de leidinggevende sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat Angela zei. Blijf in contact. Stel de vraag vooral hoe het vandaag gaat. Dus hou het klein en richt je ook op wat er wel kan in plaats van wat er niet meer misschien kan. En ben je nou een collega? Vraag dan vooral hoe kan ik vandaag een goede collega voor je zijn?
Lijkt me heerlijk als iemand dat aan me vraagt.
Nou hè? Ja. Nou ladies, dit was hem weer voor vandaag.
Nou, hè, lekker.
Op naar de volgende. Bye.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.